Wat mooi om zo ook met het orgelspel tot rust te kunnen komen en hier even te kunnen landen voor deze dienst. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Pieter Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Graag heten wij als kerkenraad u allen van harte welkom, in bijzonder iedereen die hier vandaag te gast is. We groeten ook iedereen die deze dienst later zal beluisteren via de opname of die nu direct beluistert via de internetuitzending. Voorganger is vanochtend een van onze eigen wijkpredikanten, meneer Elsbeth Gruteke. Organist is Jeroen Koopman en is ook medewerking van de Jeruzalem Kerk Band. We zingen nu Psalm 111, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
En zo blijkt maar weer dat we de psalmen niet echt uit ons hoofd kennen. Misschien moeten we daar wat aan doen. Laten we een moment stil worden voor de Heer onze God. Dan mogen we weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaard van generatie op generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Het is net Pasen geweest en dat is zo voor de discipelen, waarover we gaan lezen zometeen, maar ook voor ons. En die discipelen die krijgen vanochtend van Jezus de opdracht om de hele wereld over hem te gaan vertellen. De opdracht om te gaan getuigen. Getuigen, dat is voor ons een van de 5 G's die we dit jaar bespreken. En getuigen, ik denk dat iedereen daar wel een beeld van heeft. Bijvoorbeeld van die Jehovah-getuige die hinderlijk aanbelt op het moment dat je net aan het koken bent of zit te eten. Of misschien denken we wel aan moeder Teresa die voor de armen van Calcutta zorgde. Allemaal beelden van getuigen, daar gaan we het over hebben. Maar ook over de vraag wat het dan eigenlijk is, dat getuigen. En waarom we dat dan doen en hoe we dat dan doen. Daar denken we over na. Maar eerst gaan we verder met zingen met Psalm 111, vers 3 en 4. En daarna zingen we met de band ook nog een psalm, Psalm 117.
Zing mee voor God, de hele wereld zingt voor God. Met ons, want Hij is goed. En wat Hij zegt, wordt altijd waar, eeuwig waar. Zing mee voor God, de hele wereld zingt voor God. Met ons, want Hij is goed. En wat Hij zegt, wordt altijd waar, eeuwig waar. Alle eer aan God, alle eer aan God, alle eer aan God, alle eer aan God. Zing mee voor God, de hele wereld zingt voor God. Met ons, want Hij is goed. En wat Hij zegt, wordt altijd waar, eeuwig waar. Alle eer aan God, alle eer aan God. Alle eer aan God, alle eer aan God, alle eer aan God, alle eer aan God, alle eer aan God.
alle eer aan God. Als het gaat om getuigen, dan is natuurlijk de belangrijke vraag, waarvan getuigen wij? Wat leeft er in ons en hoe willen we dat delen met de mensen om ons heen? Wat maakt ons hart brandend? In de eerste Petrusbrief is het getuigen geplaatst in een vijandige omgeving en daar staat het volgende. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat u ons vandaag bij elkaar brengt in uw huis. Om u en elkaar te ontmoeten. En als we dan zo in uw tegenwoordigheid mogen komen, dan bidden we u om vergeving voor alles wat in deze week niet goed was. Niet goed in de verhouding tot onze naasten, onze geliefden, anderen die op ons pad kwamen. Niet goed in de verhouding tot u. Wilt u ons vergeven? Wilt u ons hart veranderen? We verlangen naar u, Heer, naar uw geest, werkzaam in ons hart, in onze ziel, in ons verstand, in en door heel ons leven. Heer God, wilt u uw woord voor ons openen, dat we u leren kennen steeds meer en dat we door uw woord van u gaan houden, ook steeds meer. We vragen u voor uw zorg, uw liefde, uw genade en nabijheid. Wij danken u daarvoor en we vragen u in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer, wilt u bij ons zijn. Amen. We zingen verder met de band een lied van Sela en daarna zingt Els Kolleman een lied voor ons wat ze heeft geschreven ook over het thema getuigen.
Om overal een licht te zijn, met elkaar weerkaatsen we zijn glans. Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid, heilig vuur dat nooit raakt opgebrand. Roept ons om overal een licht te zijn, met elkaar weerkaatsen we zijn glans. Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid, heilig vuur dat nooit raakt opgebrand. Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. Gods aangezicht maakt ons leven licht, schijnt een eeuwigheid. God roept ons om overal zijn beeld te zijn. Hij heeft zich verborgen in de mens. Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid. Zo maakt hij zichzelf aan ons bekend. Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. Gods aangezicht maakt ons leven licht, schijnt in eeuwigheid. Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. Gods aangezicht maakt ons leven licht, schijnt in eeuwigheid. Schijn met uw licht in ons hart. Vorm ons opnieuw naar uw beeld. Schijn met uw licht in ons hart. Vorm ons opnieuw naar uw beeld. Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid.
Hij is nabijer dan je denkt. Hij is het vleugje vrede dat hij je gedachten schenkt. Hij is nabij. Hij is nabijer dan je denkt. Hij is het die door wanhoop orde mengt. Je denkt misschien leefde ik maar eeuwen vroeger. Dan had ik wellicht Jezus zelf nog meegemaakt. Dan wist ik wie hij was, wat hij zoal bedoelde. En of hij werkelijk in het echt heeft bestaan. Dan kon ik hem vastpakken en met mijn eigen ogen de hele dag al volgend gade slaan. Maar ja, ik leef nu, ik moet het doen met alleen boeken en verhalen dat men hem heeft op zien staan. Maar hij is nabijer dan je denkt. Hij is het die je na de dienst een kopje koffie schenkt. Hij is nabij. Hij is nabijer dan je denkt, hij is de koster die je weer op tijd wenkt. Hij is de knipoog van je buurman op zijn scooter, die zegt haha, kan lekker harder dan jij. Hij is de vrouw die je doet denken aan je moeder, die je bemoedigt en zegt, jij maakt me blij. Hij is de dominee die heel zorgvuldig preken maakt, zodat de warboel in je hoofd op orde komt. Hij is de telefoon die opeens rinkelen gaat, met een vriendin die even rustig met je praat. Hij is nabijer dan je denkt. Hij is het die je ziet en vergeving schenkt. Hij is nabijer dan je denkt. Hij is het die je met zijn innigheid doordringt. Hij is het zonlicht dat geleidelijk je huid verwarmt. Hij is het kunstwerk dat doet denken aan zijn hart. Hij is de wetenschap dat je vol in zijn armen bent. Hij is de tekst die je toevallig weer opslaat. Hij is de organist die een kantate speelt. Hij is het kind dat zich onder de preek verveelt. Hij is de zieke patiënt die naast je zit op de bank. Hij is de zwerver die je groet met zijn krant. Hij is nabij dan je denkt. Hij is de vreemdeling die je zijn hulptoestand inprent. Hij is nabijer dan je denkt, hij is de man die zijn vrouw soms verwendt. Om je heen zie je hem dagelijks verschijnen, in ieder mens die jouw hulp nodig heeft. Maar ook als je oog krijgt voor het kleine, elke attentie die de Hoge aan je geeft. Hij is rondom, wil zich aan jou openbaren. Open je hart en ontvang hem met plezier. Het geeft een vreugde die je niet meer kunt verklaren. Dat je weet, hij is zeker hier. Ik ben zo blij, ik ben nog blij dan je denkt. Omdat die Jezus nu leeft en mij door en door kent. Ik ben zo blij, ik ben nog blij dan je denkt. Hij is mijn bruidegom, mijn allerbeste held. Ik ben zo blij, ik ben nog blij dan je denkt. Omdat die Jezus nu leeft zoals is verteld. Ik ben zo blij, ik ben nog blij dan je denkt. Hij is mijn herder die mijn haren heeft geteld.
Els, ontroerend hoe je dat doet. Ik wil de kinderen vragen om naar voren te komen, want ik heb iets meegenomen waarover ik even met jullie wil gaan praten. Handig dat jullie zo op een rijtje zitten. Ik heb iets meegenomen. Weten jullie wat dit is?
Een bak.
Een bak, ja? Weet iemand anders het? Het is een kistje. Je kunt er fruit in doen of groenten. En je ziet het bij de groenteboer. Maar je kunt er ook nog wat anders mee doen. Je kunt het namelijk op zijn kop zetten. Is er iemand die er even op wil gaan staan? Ja? Ja, nou, om de beurt dan. Eerst jij. Doe maar een beetje voorzichtig, want het is een beetje een klein kistje. Ja, ga er maar op staan. Ja, kijk. Nou ben je ietsje groter. Klein beetje groter. En nou zou je eigenlijk aan deze mensen hier zou je een verhaaltje kunnen vertellen. Want ze zien je nu staan. Weet je iets? Heb je een mop of iets anders leuks dat je kunt vertellen?
Nee.
Nee. Het is ook wel een beetje gemeen van mij dat ik je daar zo mee overval, hè? Wat ik ermee wil laten zien is dat je kan ergens op gaan staan om mensen wat te vertellen over iets wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld iets over God, over Jezus. En dat noemen we dan getuigen. Je mag er weer af hoor. Jij wou ook nog even, hè? Nee? Nee. Jij? Kom maar. Ga er maar op staan. Ja, en heb je ook wat te vertellen?
Ik heb wel een mop in mijn hoofd. Ja.
Doe maar. Is het wel een beetje nette?
Nou, niet
hè. Oh, oké. Okay. Nou, doe maar. We kijken wel of het kan.
Oké. Okay. Jantje zat in een vliegtuig met de piloot. Jantje zei tegen de piloot, durft u een... Wacht even. Durft u een knikker een banaan naar beneden te gooien? Zei de piloot, ja, toen deed jij dat. Toen zei Jantje, durft u een baksteen naar beneden te gooien te zijn... Die piloot, ja, toen deed jij dat. Toen zei Jantje nog eens, durft u een bom naar beneden te gooien? Toen zei de piloot, ja, en toen deed jij dat. Een mevrouwtje zat huilend op de stoep, omdat ze was uitgeleerd door een knikker. Een man was op een steen gevallen, omdat een baksteen op zijn hoofd viel. Een jongen moest keihard lachen, omdat de school ontploft was. Toen hij zei, toen ik een strijd liet, ontplofde de school.
Dankjewel, heel goed. Oh, ja. Nou, wij gaan hier zo meteen nadenken over wat je nou allemaal op zo'n kistje zou kunnen vertellen. Moppen, maar ook andere dingen over God en over dingen waar we in geloven. Ja. We gaan samen nog met jullie een kinderlied zingen en dan mogen jullie naar de kindernevendienst.
Gaan jullie erbij staan? Dat zingt veel beter. En dan kan je ook goed meelezen, want het zijn nogal wat woorden. A van Almachtig, B van Bevrijder, C is van Christus, gezalfde van God. D is van Dienaar, E is van Eeuwig, F van Vermeerder, Hij schiep het heelal. G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen, I van Immanuel, God is met ons. J is van Jezus, K is van Koning, L van zijn liefde die hij aan mij toont. Van A tot Z bent u de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer, oneindig groot is ook uw heerschappij, u bent het einde voor mij. M van Messias, N is van nederig, O is van opstanding, P van profeet, Q van IQ, onze God is de slimste, R is van rots en S is van schild. Van A tot Z bent u de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer, oneindig groot is ook uw heerschappij, u bent het einde voor mij. T is van toevlucht, een veilige haven, U van uniek, verlosser is V. W is de weg, X voor extra bijzonder, I voor ijzersterkste, Z zoon van God. Dus A tot Z bent u de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer, oneindig groot is ook uw heerschappij, u bent het einde voor mij. Van A tot Z bent u de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer, oneindig groot is ook uw heerschappij, u bent het einde voor mij. Volgens mij mogen jullie naar de kindernevendienst. Ja.
Wij gaan luisteren naar Lucas 24. We hebben in de 40 dagen tijd en met Pasen steeds gelezen uit Lucas. Vandaag horen we het laatste gedeelte. En dan worden de discipelen opgeroepen om getuigen te worden. En na de lezing zingen we lied 644.
Goedemorgen, ik ga lezen uit Lucas 24, vers 36 tot met 53. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want de geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij aan hun: Hebben jullie hier niets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik jullie gezegd dat ik alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarom maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn hand op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Na de verkondiging zingen we een lied uit Iona, geloofsgemeenschap uit Iona. Wil je opstaan en mij volgen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Probeer je eens voor te stellen hoe het met de discipelen gaat na alles wat er de afgelopen dagen voorafgaande aan het gedeelte dat we net gehoord hebben, na alles wat zij hebben meegemaakt in die dagen. Jezus gekruisigd, begraven en nu zijn er dan een paar vrouwen en een paar van de discipelen die zeggen dat hij is opgestaan. En dat ze hem hebben ontmoet. Eerst de vrouwen bij het graf, toen Petrus, toen de twee mannen die onderweg waren naar Emmaus. En nu zijn dan al die discipelen weer bij elkaar in Jeruzalem, ergens in een huis. En proberen ze die gebeurtenissen van die afgelopen dagen op een rijtje te krijgen. Te begrijpen wat er allemaal zo is gebeurd. En dan, terwijl ze druk aan het praten zijn, verschijnt daar plotseling Jezus, de opgestaande Heer, in hun midden, aan hen allemaal. En hij wenst hen vrede, hij vraagt om iets te eten en hij geeft hen de opdracht om getuigenis af te leggen van alles wat ze hebben meegemaakt. Verbijstering, angst, vreugde, verbazing. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal door de hoofden van die discipelen ging. En dan voegt Jezus daar nu die opdracht aan toe om de allereerste getuigen van hem te zijn. En in strikte zin waren ze dat natuurlijk al, door hem mee te maken, door hem te zien, door met hem op te trekken. Dat maakte hen natuurlijk al tot getuigen. Maar Jezus voegt er hier in Jeruzalem nog iets aan toe, iets nieuws. Hij vraagt hen actief op weg te gaan om te vertellen over wie hij is. Over wat hij heeft gedaan, over wat dat betekent voor henzelf en voor anderen. En hij stuurt hen op weg de wereld in. Niet alleen Israël moet horen wie Jezus is, maar alle volken, de hele wereld. In de journalistiek wordt voor het schrijven van een goed verhaal nog eens het principe van wie, wat, waar, wanneer en hoe gehanteerd. En dat wil zeggen dat in elk verhaal dat je schrijft een antwoord moet komen op die vragen. En als je dat principe toepast op het verhaal van de discipelen, dan zou je kunnen vragen wie worden er nou opgeroepen om te getuigen? Wat is dan dat getuigenis? Waar moet dat getuigenis gegeven worden? Wanneer moeten we getuigen en hoe moeten we getuigen? En dat zijn eigenlijk wel bruikbare elementen als we willen nadenken over getuigen. De tweede G van de 5 G's die een uitwerking zijn van ons jaarthema Back to Basics. En die 5 G's, ik noem ze nog maar een keer, gebed, getuigen, geloven, geven en gemeenschap. Die bepalen ons eigenlijk bij wat het betekent om weer terug te keren naar de kern van dat christelijk geloof. En hoe dat er dan vervolgens uit gaat zien. Vandaag dan getuigen. En de eerste vraag die dan opkomt is natuurlijk de vraag, zit er eigenlijk wel iemand te wachten op wat wij over Jezus te vertellen hebben? Dat is eigenlijk de waarvraag. Waar getuigen wij dan van hem? En als we dat dan doen, is dat dan iemand die daar ook naar wil luisteren? Ik denk het eigenlijk wel. En ik zie het ook om me heen en het lijkt wel of de wereld om ons heen, en dan specifiek voor ons de stad Amsterdam en Nederland, snakt naar wat Jezus te vertellen heeft. En de afgelopen tijd zag ik dat op verschillende manieren terugkomen. Bijvoorbeeld heel opvallend, vorige week een artikel in de Volkskrant van de journalist Sander van Walsum, die schrijft over wat Nederland kwijtraakt als de kerk verdwijnt. Dat is een reactie op het rapport God in Nederland, waarin wordt beschreven dat de kerken steeds kleiner worden. En hij noemt kerken, heel mooi, kleine pleisterplaatsen van belofte en hoop. Vanochtend komen wij dus samen op zo'n kleine pleisterplaats van belofte en hoop. En Van Walsum spreekt in dat artikel de hoop uit op een religieuze revij. En hij zegt, daar zou iedereen op moeten hopen, want wat zullen we de kerk als ze verdwijnt nog vreselijk gaan missen. Nou, waar zijn die kerken dan goed voor volgens Van Walsum? Het gaat om het onderhoud van de gebouwen. Nou goed, dat kan iemand anders ook nog wel doen, denk ik dan. Het gaat om sociale relevantie, het gaat om geweten. Het gaat om een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Maar het gaat ook over het opvullen van wat hij beschrijft het morele en spirituele vacuüm in ons land. Er is door de secularisatie een leegte ontstaan. En daarvoor in de plaats, beschrijft hij, komt zelfspiritualiteit en atheïsme. En dat is leeg. Niet mijn woorden, maar zijn woorden. En hij zegt dan over de kerk, de kerkelijke rituelen en vormen kunnen niet losgezien worden van geloof. Ze zijn onderdeel van een bezield verband. De vorm is er bij de gratie van de inhoud. En de kerk is een plaats waar de waarheid niet meer wordt verkondigd, maar waar wordt gezocht naar antwoorden. En dat is een plek die we nodig hebben. Dat zijn toch wel hele bijzondere woorden, denk ik, die je een paar jaar geleden echt niet in de Volkskrant zou hebben aangetroffen. En het zijn ook woorden die ons ertoe aanzetten om die hoop die in ons leeft ook werkelijk te gaan uitdragen. En niet alleen in de Volkskrant, maar ook op andere plaatsen zie je dat daar belangstelling voor is. Bijvoorbeeld na de Passion heel veel vragen bij het Nederlands Bijbelgenootschap over wie Jezus dan is en waarom hij dan moest sterven en wat dat dan voor ons betekent. Er is dus een vraag naar die boodschap van Jezus. En blijkbaar is het een verhaal waarnaar wordt verlangd. Voor het antwoord op de wie en de wat vraag, wie moet de getuigen en wat houdt dat getuigenis in, keren we terug naar Lucas 24, dat we net hoorden. En Jezus verschijnt daar dan aan die discipelen. Hij groet hen met vrede, maar ik denk dat zij zich verre van vredig voelden. Ze zijn in de war en niet voorbereid op wat hier gebeurt. De verrezen Jezus die hen ontmoet. Ze hadden blijkbaar iets anders verwacht. En Jezus helpt hen hier nu in Jeruzalem om hun twijfels te overwinnen. En hij doet dat eerst door te vertellen wie hij is. Hij laat hen zien dat hij echt degene is die zij eerder ook al kenden. Een mens van vlees en bloed, maar dan toch ook weer net anders. Vreugde vervangt dan de angst langzamerhand. Maar nog steeds is er ook ongeloof en vragen bij de discipelen. Vragen die voor een deel ook weer weggenomen worden op het moment dat Jezus gaat eten met hen. Net als bij de Emmausgangers, over wie we vorige week hoorden, worden nu ook bij de discipelen tijdens de maaltijd de ogen geopend voor wie Jezus is. Blijkbaar leren we Jezus ook kennen in de maaltijd. Vorige week noemde Bas ook al het belang van Bijbellezen, bidden en het vieren van het avondmaal. Jezus laat zichzelf dus zien in de maaltijd. En we kunnen pas natuurlijk van hem getuigen als we hem ook werkelijk kennen. Maar ook na dat eten van dat stukje vis zijn die discipelen nog niet helemaal overtuigd van de opstanding van hun Heer. We lezen vervolgens dat Jezus hun verstand opent, zodat ze de schriften begrijpen. En dan wordt hetzelfde werkwoord gebruikt als wordt gebruikt bij het openen van ogen. Het is een nieuwe wijze van begrijpen van het Oude Testament en de woorden die Jezus eerder gesproken heeft. En ze leren de schrift opnieuw door hem kennen. En dat is ook iets wat wij ook nodig hebben, door de geest. Begrijpen wat er in de Bijbel staat, in het woord van God. En we bidden daar ook om tijdens de kerkdienst, als we een zogenaamd epiclese gebed bidden. Een gebed om de verlichting met de Heilige Geest. En dat is eigenlijk ook wel iets om thuis te doen. Bidden, Heer, leer mij uw woord te verstaan. Geef mij uw geest, verlicht mij en open mijn ogen. Dus de maaltijd, het lezen van de Bijbel, dat zijn de manieren hier voor de discipelen, maar ook voor ons, om Jezus te leren kennen. En wanneer we willen vertellen over hem, dan moeten we hem ook zo leren kennen. In woord, in brood en wijn en door de geest. Lucas herhaalt hier en vergroot hier eigenlijk dat Emmausverhaal dat we vorige week hoorden. Gedeeltelijk geloof wordt bereikt door het tonen van de handen en de voeten van Jezus en door deelname aan die maaltijd en dan dat onderwijs daarachteraan. En Lucas schrijft natuurlijk ook wel een beetje met begrip over dat ongeloof van die discipelen, want het is natuurlijk ook zo'n enorm mysterie dat zij meemaken. En voor het eerst, wat ons betreft, is het makkelijker. Wij kunnen terugkijken op een enorme stoet van mensen die ons is voorgegaan en die ons ook al geleerd hebben wie Jezus is. Mensen van wie we dat kunnen leren, die ons kunnen inspireren, ook in het getuigen, in het praten daarover. Denk maar eens na, misschien ken je nog wel iemand uit je eigen leven die echt een voorbeeld was van het getuigenis van de Heer. Een oma of een opa, een tante of een oom of een buurman of noem maar op. De discipelen zijn de eerste. Zij moeten het leren. Die discipelen die hebben nu ervaren wie Jezus is en wat zijn woord voor de wereld is. En ze kunnen nu op pad gaan. Maar wat hebben ze eigenlijk aan bagage bij zich nu ze die wereld ingestuurd worden? Jezus heeft hen onderwezen over zichzelf. Ze hebben meegemaakt wat kruis en opstanding betekende. Ze hebben de realiteit van die opstanding ervaren. En ze horen hier nu Jezus zelf tegen hen zeggen dat zij de wereld in moeten gaan om de boodschap van vergeving te verkondigen. En Jezus belooft hen daarbij ook de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt, ga naar Jeruzalem, wacht op de kracht van de Geest en ga dan vervolgens mijn woord verkondigen. En dat ze naar Jeruzalem gaan en dat dat woord vanuit Jeruzalem uitgaat, dat is ook van belang, want het evangelie ontspringt blijkbaar in het centrum van het Jodendom. Jeruzalem krijgt een centrale rol. Vervolgens wordt in het boek Handelingen dat getuigen ook nog verder uitgewerkt. En die apostelen die hebben dan die centrale rol in dat getuigen, maar het is natuurlijk een taak die ze delen met alle andere gelovigen, ook met ons, zoveel eeuwen later. Elke christen getuigt en doet dat natuurlijk ook volgens zijn of haar eigen gaven. Je doet dat op een manier die bij je past. Je hoeft niet allemaal op dat zeepkistje, zo je er al op zou passen, te gaan staan. En het is ook wel goed om na te denken over een manier van getuigen die past bij jouw talenten en bij jouw capaciteiten. Wat is dat als je daarover nadenkt? Hoe kan je dat op een goede manier doen? Nou, na alle twijfel en alle onzekerheden hebben die discipelen eindelijk na al deze gebeurtenissen een volwassen en rijp geloof in de opgestaande Heer bereikt. Ze worden vervuld met vreugde, ze aanbidden Jezus, ze brengen hem hulde en ze loven God. En die discipelen die weten nu wat ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren, om getuige te worden van Jezus. En de hemelvaart van Jezus, waar we aan het eind nog over lezen, die brengt het aardse werk van Jezus tot een einde. En het uitstorten van de geest vervolgens, dat is het begin van zijn werk vanuit de hemel. En in de tempel wachten de discipelen dan op de geest, op de kracht die ze nodig hebben om dat werk te kunnen gaan doen. En zo eindigt Lucas zijn evangelie in de tempel, net zoals hij er ook mee begon. Want in het begin van het evangelie van Lucas lezen we over Zacharias en Elisabeth in de tempel. En nu zijn daar dan die 11 apostelen, die 11 discipelen die klaar zijn om na te denken en op weg te gaan, om te getuigen. Nou, wat is dan, kort gezegd, die boodschap waar die discipelen de wereld mee ingaan? Wat is er aan hoop die in hen leeft? We lazen daarover in 1 Petrus. En daar is dan hoop het vertrouwen dat Jezus, dat Christus met hen is. En hoop is dan ook wat christenen onderscheidt van andere mensen. En als het goed is, is dat ook aantrekkelijk voor mensen om ons heen. En de discipelen, lezen we dan, krijgen de opdracht om op te roepen tot inkeer en vergeving van zonden. Dat is heel persoonlijk voor iedereen. Maar het gaat er ook om samen te vieren. En die inkeer en vergeving niet alleen iets voor jezelf te laten zijn, maar ook een manier om de wereld te veranderen. De weg voorwaarts, het begin van het leven zoals God dat heeft bedoeld. En dan kunnen mensen ten volle leven naar het beeld van God, zoals God het werkelijk heeft bedacht. En is dat dan ook niet waar de wereld naar snakt? Hoop, verzoening en liefde als boodschap. Neem eens even een paar minuten de tijd om met degene die naast of voor je zit te praten over wat dat is, dat getuigen. Er verschijnen zo een paar beelden eerst op de beamer van voorbeelden van getuigen. Dat is om te inspireren of misschien ook wel om duidelijk te maken dat je dat niet op deze manier wilt. En daarna verschijnen er een paar vragen. Jullie zagen zeker die Jehovah-getuigen, hè? Ja. Daarna verschijnen er een paar vragen. En praat daar eens even met elkaar over door, een minuut of 5. En daarna gaan we verder. Heb je ook de vragen nu, Kevin? Ja. Ja. kan me voorstellen dat jullie nog niet uitgepraat zijn. Maar zullen we het voor nu even afronden? En zometeen bij de koffie is natuurlijk alle gelegenheid om nog door te spreken. En dan hoor ik ook graag nog wat van jullie terug. Het is wel mooi om te zien dat het eerst heel stil was, maar dat jullie eigenlijk steeds harder met elkaar gingen praten. Mooi. Het is een onderwerp om zeker over door te spreken. Op Twitter vroeg ik deze week aan mensen van waar denken jullie aan bij het woord getuigen? Wat is dan getuigen? Daar kwam nogal een divers antwoord op. Ik kreeg heel veel antwoorden die gingen over de rechtspraak. Mijn eed, strafrecht, Jehovah's getuigen werden genoemd, er is hoopstickers, getuigen bij het huwelijk, getuigen van licht, verantwoordelijkheid, categorisatie, vermoeiend, radicaal, getuigen zijn van een ongeluk of een ramp, met je knieën in de modder van het leven staan en dan toch nog kunnen zeggen, die God is ons heil. Nou, allemaal dat soort mooie voorbeelden werden genoemd door mensen. In het nieuwste boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en Priesters, geeft hij ook een hele mooie definitie van getuigen. Die wil ik jullie ook graag meegeven. Christelijk getuigen, zegt hij dan, betekent niet dat je getuigt van je geloof, maar van God. Getuigen is geen verslag van je eigen geloof, maar het is een reactie op wat God heeft gedaan in Jezus Christus. In concrete historische gebeurtenissen en op wat hij beloofd heeft nog te gaan doen. Getuigen gebeurt daarom, zegt Stefan Paas, net zo goed in daden als in woorden. Elke daad, elke levenskeus die alleen begrijpelijk is vanuit de verwachting dat Jezus terugkomt. Dat is een getuigenis van het goede nieuws. Getuigenis is een reactie op wat God heeft gedaan in Jezus Christus. En om daarover te kunnen spreken, om daar iets van te kunnen laten zien in je gedrag, moet je er natuurlijk ook iets van meegemaakt hebben. Moet je iets ervaren hebben van wat Jezus' leven, zijn lijden en zijn opstanding voor jou persoonlijk betekent. Ik noemde net al het belang van bijbellezen, bidden, avondmaal vieren als basis voor dat getuigenis. Jezus leren kennen, op die manier van hem gaan leren houden, dat is essentieel als basis om te kunnen spreken over hem. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Gaan leven met Jezus, hoe doe je dat? Nou, in ieder geval door mee te gaan doen, hier in de kerk mee te doen aan vieren, aan bidden, aan avondmaal. Maar ik wil je ook stimuleren om dat zelf ook te gaan doen, om te gaan bidden om hem beter te mogen leren kennen. Ik kan me een moment herinneren uit mijn eigen leven waarop ik dat heel bewust ben gaan doen. Gaan bidden, Heer Jezus, laat mij zien wie u bent. Tot die tijd vond ik dat lastig om me tot hem te verhouden. God, dat lukte nog wel, maar Jezus, dat was een ander verhaal. Toen ik dat ging doen, daarom ging bidden, toen gebeurde dat ook. Ik ging meer van hem zien, meer van hem begrijpen vanuit de verhalen uit de Bijbel en daardoor ook meer van hem houden en meer verlangen naar zijn nabijheid, meer verkeren bij hem. En dan ook weer het verlangen om van hem te gaan vertellen, te gaan getuigen en uiteindelijk om predikant te worden, maar dat is een ander verhaal. Dat is een verhaal van persoonlijk getuigen, maar ook als kerk mogen we getuigen van Jezus. Moeten we getuigen van Jezus? En ook daar zegt Stefan Paas mooie dingen over. Ik heb dat al eens eerder verteld hier. Hij ziet de kerk als een priester die de wereld voor God vertegenwoordigt en God voor de wereld. Dus de kerk komt naar God en brengt de wereld mee als een soort gelovige minderheid. Voor de meerderheid die niet meer kan geloven, treden we dan op voor de mensen. En mogen we aan diezelfde mensen ook vervolgens laten zien wie God is. Dat is een grote opdracht. En dat is ook een opdracht die we in onze eigen omgeving mogen uitvoeren. Gewoon met de mensen om ons heen, met de mensen naast wie we leven, met de mensen met wie we werken, de mensen die we op straat tegenkomen, de buurman waar Els over zong. Gewoon in onze eigen omgeving. Wie, wat, waar, wanneer en hoe, dat waren de vragen die we stelden bij dat verhaal over de discipelen die door Jezus op worden geroepen om te gaan getuigen. Bijbel lezen, bidden, avondmaal vieren, Jezus leren kennen, dat is de basis voor het getuigen. Dat is eigenlijk het fundament waar het op rust. En daar hebben we denk ik onze handen voorlopig wel vol aan. Neem dat voornemen waar we het net over hadden met elkaar mee. Denk daar eens over na, bid erover, praat erover met elkaar. Jezus stuurt zijn discipelen niet vrijblijvend op pad, zo van kijk maar eens of jullie misschien zin hebben om iets over mij te vertellen. Nee, het is echt een opdracht om te getuigen van de hoop die in ons leeft. Jezus, onze hoop die we zelf zo hard nodig hebben en die we mogen brengen naar een wereld die naar hem verlangt. Laten we ons zo op weg laten sturen door hem. Hem achterna, bekrachtigd door zijn geest. Amen.
Thank you.
Als het gesprek wat je net met je buurman of buurvrouw had naar meer smaakte. En als je in plaats van zo'n diep gesprek misschien een potje zou willen voetballen of een wijntje zou willen drinken, dan komt er een mooi evenement aan binnenkort. Eva, zou je het over willen vertellen?
Ja, dat gaat over de gemeentedagen en ik zou het heel fijn vinden als mijn commissieleden die er zijn ook even bij mij komen staan, zodat u een idee heeft wie er al een heel jaar lang heel hard aan het werken zijn voor deze gemeentedagen. Ik zie Naomi, ik zie Abe, is Lennart ook? Ja, die ze ook. En dan mis ik alleen Henno en Annemarie, maar die zijn er niet. Ja, dat gaat dus gebeuren tussen 5 en 7 mei. De slides die staan ook op het scherm. Er is deze week in de informeel een link meegestuurd, dus je kunt je nu opgeven. Doe dat snel, voor 18 april, want dan zit er nog een leuke vroegboekkorting in. Dat is altijd prettig. En we gaan dit jaar weer naar Helvoort in Brabant, zoals we dat eerder ook deden. Wij denken dat het helemaal te gek wordt en we zouden het leuk vinden als jullie ook allemaal komen. Het thema dit jaar is vrijheid, gelijkheid, gemeenschap. En dat is de laatste G. Gemeenschap is de laatste G van de 5 waar Elsbeth het ook eerder al over had. Dus komt in grote getalen. De link wordt nog elke week meegestuurd. Maar mocht je nou issues hebben, dan moet je het maar eventjes laten weten. Dan gaan we dat fixen. Dankjewel.
Dank jullie wel. Het is een vreselijk leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Dus kom alle. Het is altijd zon en het is altijd gezellig. Verder nog een groot nieuws. Afgelopen donderdag is een van ons 92 geworden. En dat is meneer Niek van Dalen. Die zit hier vooraan. En die mag vandaag ook de bloemen meenemen. Van harte gefeliciteerd nog. En nog vele jaren in goede gezondheid gewenst. Verder zal Elsbeth nog wat mededelingen doen over lief en leed en ook met ons bidden.
Ja, dat is er eigenlijk maar één. We gaan bidden voor het werk van Nelleke en Jim Johansson in Maleisië. Laten we God danken en laten we bidden. Heer Jezus, wij danken u dat u de discipelen hebt opgedragen om van u te getuigen en dat uw woord zo de wereld is ingegaan. Voor Israël, voor alle volken, voor ons. En we danken u dat u ons zo deelgenoot maakt van wie u bent. Deelgenoot van uw liefde voor alle mensen. Deelgenoot van uw leven, uw sterven, uw opstanding. Dank u, Jezus, dat we zo bij u mogen horen. Wat een vreugde is dat, wat een voorrecht, uw liefde gaat over de hele aarde, langs alle grenzen. En wij prijzen u daarvoor, wij eren en wij aanbidden u. En Heer, wij bidden u dat u ons zult leren om te getuigen. In wie we zijn, in wat we zeggen, in wat we doen. En dat uw aanwezigheid in ons leven zichtbaar mag zijn. Wilt u ons fijngevoeligheid geven. Inlevingsvermogen, een open oor, een open oog voor de mensen die op ons pad komen voor u en dat we steeds uw stem blijven horen. En dat u, Heer Jezus, steeds zichtbaarder wordt in ons en voor ons. En geef ons, Heer, verlangen. Verlangen naar u. Verlangen om u te delen met onze naasten. En leer ons wie u bent. Ook als we dat lastig vinden of misschien onszelf daar niet waard voor vinden, wilt u dat soort barrières ook doorbreken in onszelf en ons openen voor u. Opgestane Heer, wij bidden u voor uw wereld waarin getuigen van u soms zo moeten lijden. Wij bidden voor broeders en zusters in Pakistan, getroffen door die vreselijke aanslag. Wilt u hen troosten, wilt u hen sterken? En dat bidden wij u voor alle gelovigen die niet mogen getuigen van hun geloof, die vervolgd worden omwille van uw naam. Heer, wilt u bij hen zijn. stralend aanwezig. U, de opgestane Heer. U, die de dood heeft overwonnen. Heer, wij bidden u voor het werk van Nelleke en Jim Johansson in Maleisië, voor een zegen op hun werk, dat ze de juiste mensen mogen vinden, dat ze ja, ook voor hun gezin een oppas mogen vinden. Wilt u het project zegenen? Wilt u uw woord beschikbaar maken voor de mensen onder wie zij werken? Heer, dat steeds meer mensen deelgenoot worden van wie u bent en daarvan gaan getuigen. En dank u voor mensen die dat doen, ook op verre plekken in verre landen. Heer, wij brengen u al onze dank, al onze vragen en al ons verlangen. En we leggen het bij u neer. In de stilte van ons hart naderen we tot u. Samen bidden we de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor de collecte, de gaven. Er zijn twee collectes. De eerste is voor Westerwijk. De tweede is voor de crèche en de kindernevendienst. En daarna zingen we ons slotlied, lied 659. Kondig het jubelend aan. kondig het jubelend aan, maar het mag ook zachtjes of op een andere manier. Maar in ieder geval, ga als getuige van Christus de wereld in, met daarbij de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest, zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.